Zo. Ja, hij doet, alles werkt. Hartelijk welkom. Fijn dat we allemaal weer zijn om naar Gods woord te luisteren. Gaan we mee naar Titus 2 vers 13. Want daar is waar wij op het ogenblik zijn aangekomen. En Hans had het net al over, het liedje wat we ook zongen. En de Bijbel in Titus 2 vers 13 spreekt over de zalige hoop. In het Engels zeggen ze de gezegende hoop. Ik lees even vanaf vers 11. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst, dat niemand u verachte. Ja, vader, wil u danken dat we hier bij elkaar zitten. En ja, het is een heerlijke boodschap, vader, de boodschap van genade. En daar hoort ook inderdaad de komst van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus bij. Vader, wat dat allemaal betekent, inhoud, willen we graag leren uit uw woord. Geef ons daarom het licht door uw geest, vader, zodat wij worden gesterkt in de inwendige mens en vervuld ook met de kennis van uw wil. En dat vraag ik voor ons allemaal en dank ik in Jezus naam, onze Heer en Heiland. Amen. Ja, verwachtende. Ja. Vorige keer hebben we 11 en 12 over ons leventje, ons dagelijks leventje, vers 12. Hoe de genade ons onderwijst, de goddeloosheid, wereldse begeerlijkheden, dat we die zullen verzaken, verloochenen, of dat we daarvan afkeren. Dat is wat de genade ons onderwijst, ja. De wet zegt ook dat we het niet moeten doen, alleen die zorgt juist dat we het doen. En de genade die zorgt juist dat we het niet gaan doen. Dus de mensen die zeggen, al je zonden zijn vergeven, het is alleen maar genade. Dat is mooi, dus dan kan je doen en laten wat je wil. Maar dat is natuurlijk niet wat de genade leert, absoluut niet. God wil dat wij een heilig leven leiden. En dan zie je ook daarachter staan. Matig, rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Dat is wat de genadeboodschap ons leert. Ja. En dan ook in de verwachting, ja, de zalige hoop, verwachtende. Als je iets verwacht, ja, dan kijk je er toch naar uit. Ik verwacht iemand. En als je het fijn vindt, ja, als je er tegenop ziet, als je hem liever niet ziet en hij komt naar je toe, dan verwacht je hem niet. Ja. Liever niet, ja. Maar nee, hier heeft het te maken dat je echt er naar uitkijkt. Het is een hoop. Het heeft hier met onze verlossing te maken. We zijn toch verlost, ja zeker. Maar er moet nog iets gebeuren. Voordat is een totaliteit helemaal 100% verlost is, zeg maar. Onze geest en ziel zijn natuurlijk verlost, maar het lichaam. En dat gebeurt als de Heer ons komt halen. En dat is de verwachting, zie je daar naar uit, ja? Ja, ik wel, ja. En het heeft vooral te maken ook in de tegenwoordige wereld waarin we leven, ja? We worden opgeroepen om matig, rechtvaardig en godzalig te leven in deze tegenwoordige wereld. Dus we leven in een wereld waar dat niet het geval is, ja? En dus leven wij in die verwachting, zien we ernaar uit, naar die gezegende hoop. Er is iets om in te verheugen, ja. Paulus zegt ook in Romeinen 5 vers 2, dat wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Ja, wat is roemen in de hoop der heerlijkheid? Nou, in het Engels staat rejoice. Dat geeft het misschien, het is wel hetzelfde, maar goed, het geeft het mooi aan, hè? Het verheugen. Als je ergens naar uitkijkt, ik verheug mij in de komst van Christus. Ja, ik zeker ja. Ik ken ook een broeder in Swartsluis toen de tijd, die deze boodschap ook leerde kennen. En voordat hij dit wist, zag hij helemaal niet uit. Verheugde hij zich helemaal niet in de komst van Christus. Want dat heeft te maken met het woord en waarheid recht snijden. In welk programma zit jij? Ja, als je in dit programma zit, dan zie je eruit. Maar als je in het andere programma zit, dan weet je ook, er zijn een aantal dingen die moeten gaan gebeuren als hij komt. En dan is de vraag of hij dan ook echt uitziet naar zijn komst. En dan is het antwoord, nou, ik weet het zo net niet, ja. Dus ja, dat is belangrijk. Paulus zegt ook dat het lijden van deze tegenwoordige wereld, hè, ken je die tekst toch, Romeinen 8 vers 13, 16 geloof ik, even kijken, gauw Romeinen 8 vers Wij hebben natuurlijk nu al, genieten wij van de genadeboodschap en het evangelie, wat het in mij doet. Maar we zien er ook naar uit. Het is nog maar het begin. In Romeinen 8, vers 18, want ik houd het daarvoor. Ik moet het daarvoor houden, ja? Net zoals ik het daarvoor moet houden dat ik voor God levend ben en voor de zonde dood ben. Terwijl ik toch zondig, maar ik weet, nee, ik ben levend in Christus Jezus onze Heer. Dat moet ik mij elke keer voorhouden. Want soms lijkt het wel eens anders. Maar de Bijbel zegt, dat is wie je bent. En hier ook, houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, dat is in deze tegenwoordige tijd zo, maar dat is niet te waarderen of niet te vergelijken, zeg maar, tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dus ja, er kunnen heel veel dingen gebeuren, het kan heel erg zijn, en toch valt het helemaal in het niet met de heerlijkheid die eenmaal zal geopenbaard worden aan ons. En je kan eigenlijk zeggen, nu reeds al eigenlijk, heb ik al een voorproefje. Want als je met dit evangelie bezig bent, nou, dan verblijd ik mij elke keer. Maar dat is zelfs in het lijden, in de omstandigheden. En toch, wat wij tegemoet gaan, ja, dat is gewoon niet voor te stellen. Dat is zoveel malen groot, is gewoon niet te vergelijken. Het zal een geweldige heerlijkheid zijn. Dus ja, dat is iets om je echt in te verheugen, ja. Absoluut, dat is onze hoop. Maar ik zei net al, het heeft heel erg te maken dat je wel weet, dat is wat de genade, de boodschap van genade ons leert. En de Bijbel leert nog meer dingen over de komst van de Heer Jezus Christus. Ga met mij even mee naar Lucas. Lucas 21. Vaak leer je ook de dingen door ze te vergelijken in de Bijbel. En dan zie je ook waar die verwarring vandaan komt. Lucas 21. Want ja, wij zijn dan degene die Christus verwachten. Maar de hele Bijbel leeft over de hoop van de komst van Christus naar deze wereld. Ik wist als kind ook al, hè, ik ben christelijk opgegroeid, en dat Christus eenmaal zal terugkomen. Ja, dat werd geleerd en dat wist ik ook. Maar ik weet wel, dat was toch niet zoals ik het nu weet. Ja? Dat heeft alles met de leer te maken waaronder ik toen zat. Kijk, Lucas 21 vers 20. En dan zie je daar staan, wanneer gij zien zult dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, zo weet als dan dat haar verwoesting nabijgekomen is. Als dan die in Judea zijn, dat zij vlieden naar de bergen, en die in het midden van dezelfde zijn, dat zij daaruit trekken, en die op de velden zijn, dat zij in dezelfde niet komen. Want deze zijn dagen der wraken, opdat alles vervuld wordt dat geschreven is. De dagen van de wraak, geprofeteerde wraak vanuit het Oude Testament, die komt. En je ziet, hier spreken we over Jeruzalem en Israël, Judea. En doch wee de bevruchte en de gezogene vrouwen in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk. En zij zullen vallen door de scherpte des zwaars en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. En Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Kijk, en dan, er zullen tekenen zijn in de zon en maan en sterren, en op de aarde benauwde de volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven. En des mensenhart, en het den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen die het aardrijk zullen overkomen, want de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Zie je, in de hemel zie je die krachten allemaal gaan bewegen, en dan gaat het op aarde ook gebeuren. En als dan zullen zij de zoon des mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Dus dan zie je al die tekenen, al die dingen, vreselijke dingen, natuurrampen, oorlogen, die gaan vooraf aan dat Christus, voordat Christus komt. Dus ja, wat ik toen ook, toen ik helemaal gelovig was, ook hoorde, dat ja, kijk nou om je heen, dat zie je natuurlijk ook allemaal om je heen. Ja, dan kijk, vers 28, als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heeft uw hoofden opwaarts. Kijk, waarom? Omdat uw verlossing nabij is. Ik weet nog goed dat ik toen met NBG, uw verlossing genaakt, staat daar. Uw verlossing is nabij. Ja, en wat is die verlossing? Kijk, dus dan zie je, als je dat allemaal ziet gebeuren, dan weet je, en dan moet je dus naar die tekenen om je heen in de wereld kijken, die rampen, oorlogen, dan is de verlossing nabij. Dan zie jij in vers 27, dan zullen ze de Zoon des Mens zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Nou ja, is dat ook voor ons zo, ja? Nou, ik denk het dus niet, ja? Welke verlossing is nabij in dit geval? Nou, ten eerste in vers 28 zeg je, tegen wie spreekt hij dan? Heeft uw hoofden opwaarts? Nou, hij spreekt hier tegen Israël. En dan, uw verlossing. Wat is de verlossing voor hun? Nou, als Christus komt naar beneden, dan zal hij oorlog komen te voeren, inderdaad. En dan zal hij het koninkrijk op aarde gaan vestigen. Waar? Ja, waar die oorlogen zijn. Waar het vooral gecentreerd is, wereldwijd. Maar in ieder geval, uiteindelijk in Jeruzalem. Gaat hij Israël, gaat hij bevrijden. En de antichrist zal gedood worden en Christus gaat daar regeren op de troon. Dan is die verlossing nabij. Dus met andere woorden, dan zullen zij bevrijd zijn van hun vijanden. Dat is de vreselijke verlossing. En dan gaan ze het koninkrijk in, ja. En natuurlijk door het nieuwe verbond. Wat is het nieuwe verbond voor het volk Israël? Nou, dat is hun verlossing. Ze hebben de Heilige Geest ontvangen. Net zoals wij ook de Heilige Geest ontvangen. Het is het bloed van het nieuwe verbond. Het bloed van Christus. En dat, daardoor zijn ze verlost. En zijn hun zonden vergeven. Dus ja, hun, de belofte voor hun. Wat is onze belofte van het eeuwig leven? Dat is ook een koninkrijk. Ja? Een koninkrijk, een hemelskroken koninkrijk. Daar zullen wij zijn. Daar zullen wij heen gaan. Dat is ook waar Paulus over spreekt. Ja? We verwachten hem dat hij ons komt halen. Om ons naar dat koninkrijk te brengen. Maar hier hebben we het over koninkrijk wat op aarde is. En dat gaat niet. Dat is daar nou eenmaal. Ja? Dus dan moet het hier gereinigd worden. En de vijanden weggedaan worden. En dan, die verlossing is nabij. Als hij de vijanden vernietigd heeft. Dan zal de gelovige Jood veiliger wel het eeuwig leven in het koninkrijk dan hebben. Want dat is een eeuwig koninkrijk op aarde. Dus ja, maar gaat hier in vers 27 dus over de komst van Christus. Nou, je ziet hier al de Zoon des Mensen. Bij mijn weten spreekt Paulus nooit over de Zoon des Mensen. Ja, dat is echt een uitdrukking in verband met Christus en het volk Israël. Maar ga ook even mee met mij naar Matteüs 24. Matteüs 24. Vers. Nou ja, het is een beetje vergelijkbaar. Dan zie je dus vanaf 23 ook al die dingen staan. Ik wil even, ga ik nu niet lezen. Dat is vergelijkbaar een beetje met Lucas. En dan in vers 30. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken. Net zagen we ook, als je al deze tekenen ziet, hè. Het is belangrijk, tekenen. Ja, want wat, waarom? Omdat Israël, een Jood, begeert een teken, hè? Dat zegt Paulus in 1 Korinthe 1 vers 22. Een Jood begeert een teken. Dus ze zien die tekenen. Dus je ziet allemaal dingen gebeuren. En dan zie je ook het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen alle geslachten der aarde wenen. En zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken. Des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Zie je, dus hij komt dan weer naar beneden. Het is dezelfde Christus waar wij in geloven. Hè? Komt hij naar beneden. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En zullen zijn uitverkorenen bij één vergaderen uit de vier winden van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste dezelfde. Dus ziet die Christus, die komt naar beneden. En zijn engelen zal hij uitzenden en dan zal hij zijn uitverkorenen, dat zijn de gelovigen. En die zal hij allemaal gaan verzamelen. Maar let op, hè, we moeten het woord waard recht snijden. Het lichaam van Christus bestond helemaal niet, hè. Dus je spreekt hier ook weer over het volk Israël. En de Joden zullen ook verspreid zijn over de hele wereld. En die zullen dan naar het land gebracht worden. Daarvoor heeft de antichrist hun geprobeerd naar het land te lokken. En die zijn ook velen gegaan. En die hem aannemen, die blijven daar ook. Maar die hem niet aannemen, die moeten, zegt Christus, vlucht weg hier ook. Wegwezen. Want wat is er makkelijk? Makkelijker als je je vijanden allemaal verzamelt op één plek. Dan kan je ze in één klap vernietigen. Dat is ook wat antichrist heeft geprobeerd. Dat gaat hij proberen met de tempel, offerdienst. En de joden die bedrogen worden, denken dat is hem. Maar gaan ze doen? Dan gaan ze natuurlijk naar Israël toe. Dat is precies wat hij wil. Maar niet iedereen. Gelovigen, die blijven weg. En dan zie je dus, die worden dan verzameld. Dus de komst van Christus heeft hij duidelijk te maken met tekenen, zichtbare tekenen, oorlogen, oordeel. En ook met engelen. Die de gelovigen zullen verzamelen. Dan denk je, ja, maar wij worden toch ook verzameld? Ja, dat dacht ik natuurlijk ook. toen ik het woning terecht sneed. En dan zit je toch te denken, is dit nou, je raakt toch in de verwarring. En in vers 32 tot met 34 zegt hij over de vijgenboom, gaat hij dat leren aan hun. Leert van de vijgenboom deze gelijkenis, wanneer zijn tak nu teer wordt en de bladeren uitspruit, zo weet gij dat de zomer nabij is. Alzo ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, totdat al deze dingen geschied zullen zijn. Ja, in Mark of in Lucas, waar we net zaten, staat het ook iets uitgebreider. Maar de vijgenboom heeft, ik dacht vroeg, ja, met Israël, ja, 1940 is en dat zie je allemaal gebeuren. Israël is in het land en nu gaat het allemaal zo meteen gebeuren. Maar de vijgenboom heeft te maken met de wet. En als je dus ziet dat de wet weer ingevoerd wordt met de tempel en de offers, en dat is wat de antichrist zal doen, dan zegt hij, als je dat ziet gebeuren, dan weet je dat de komst van mij nabij is. Nou ja, en dan ga je verder en dan zie je ook in vers 37, gelijk de dagen van Noach waren, zo zal ook de toekomst zijn van de zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, eten en drinkende, trouwen en ten huwelijk uitgeven tot de dag toe in welke Noach in de ark ging en bekenden het niet, ze erkenden het niet, totdat de zondvloed hen kwam en hen allen wegnam, alzo zal ook zijn de toekomst, hè, de komst van de zoon des mensen. Ja, dan dacht je, oh ja, nou ja, wij leven ook in de tijd nu, hè. Iedereen die gaat maar lekker zijn gang, het is trouwen, iedereen is lekker met zijn huis bezig en lekker schilderen en opknappen en we moeten het gewoon een fijn leven leiden. Wat je in vers 38 ziet, dat zag je voor de zondvloed, dat zien we nu toch ook? En als je dat ziet, dan is de komst er zeer nabij. Ik heb bij Bijbelstudie gezeten hoor, wat ik zo gezegd heb. Dus let op hè, hij komt nu elk moment. Kijk naar al die dingen, je ziet aardbevingen rondom in de wereld, overal, al dat soort dingen. Let op, dat is het. En dan zie je ook in vers 40, en dan zullen er twee op de akker zijn en de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Ook een tekst die heel veel mensen in verwarring brengt. Wat gebeurt er dan? Er zullen twee vrouwen malen in de monen, de ene zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Waak dan, want gij weet niet in welke uren uw Heere komen zal. Dus je moet waken, waken. Ik heb ooit een keer een Bijbel, een stukje bij ons in het kerkblad geschreven toen ik daar nog ouderling was. En daar eindigde ik ook met deze woorden, waakt. Want u weet niet wanneer die komen zal. Dat was echt zo, ja, waarschuwend. Ja, op basis hiervan. En zullen er twee aangenomen worden? Of één wordt aangenomen, ander niet? Nou, weet je, als de Heer er komt, hè, wie worden dan weggenomen? Nu, in de bedenkende genade. Dat zijn wij. Hier is het andersom. Hier zullen de gelovigen gelaten worden. En de ongelovigen zullen weggenomen worden. Dat is het oordeel van Christus als die komt. En de gelovigen, die gaan het koninkrijk in. Het is precies andersom. Dat is ook logisch, want het praat hier over een koninkrijk op aarde. En ja, dan gaat Christus regeren. Dus ja, gaan de gelovigen worden natuurlijk weggenomen. Nou, u ziet het hier. Dus u ziet hier, het is profetie van Christus, wat in overeenstemming is met zijn komst, die al geprofeteerd is in het Oude Testament. In het Oude Testament was de belofte van de komst van Christus en van het koninkrijk. Dat dat het eeuwig leven was. En dat hij zou komen, dat was de verwachting. Hij is gekomen met zijn geboorte. En ze dachten natuurlijk, nou gaat hij koning worden en dan gaat hij regeren. Nee, hij kwam natuurlijk eerst om te sterven, is ook geprofeteerd. En de tweede keer, ja dan komt hij terug. Als de vijand naar zijn voeten zijn gebracht en dan komt hij om te oordelen. De geloofslijn is toch, te oordelen, de, hoe zegt hij ook weer? Zal hij komen, te oordelen de levende en dood. Nou ja, dus ja, er is dus verwarring. Paulus spreekt over onze... hoe zegt hij ook weer? Niet de gezegende hoop, de blessed hoop. Maar hij zegt onze zalige hoop. Christus. Verwachtende hem. En verwacht je hem op deze manier, ja? Verwachting, nee. Het is wel zo dat Christus is toch mijn hoop. Ja. Efeze zegt, één hoop. 1 Timotheus 1, vers 1. Christus die onze hoop is. Christus, of 2 Timotheus 1 vers 2 zegt hij over de hoop van het eeuwige leven. Dus ja, Christus is de hoop. Dat wil zeggen, hij is de hoop op het eeuwige leven. Mijn verwachting, mijn verheuging. Ik heb het en ik verheug me daarin. En dan zegt Paulus, één hoop. En waarom zegt hij dat dan in Efeze 4? Dat er maar één hoop is. Omdat er zijn twee hopen, twee verwachtingen. Van Christus. En dat moest hij zeggen, want nu de bedenkende genade gekomen is, hebben we nog een komst erbij van Christus dat hij komt. Namelijk, we hebben hier net gelezen natuurlijk, voor Israël. Gaan we maar even naar Romeinen 8 vers 23. Kijk, de hoop is een verwachting en een zeker weten, ja. Romeinen 8 vers 23. Het is een glorieuze hoop. En de hele wereld, ja, die is aan de ijdelheid onderworpen, dat lees je vers 20. Maar gelukkig in vers 21, er is ook een hoop dat het schepsel zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfnis tot de vrijheid en heerlijkheid der kinderen Gods. Adam en Eva moesten de hof van Eden uit, zeker. Maar niet zonder een hoop, een boodschap van hoop. Want er is een oordeel en God geeft dan altijd weer een uitweg. Namelijk de hoop dat er een verlosser zou komen, geboren uit een vrouw, geworden onder de wet. Dat is Christus, die is toen al beloofd, ja. En wij lezen vers 22, wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in baresnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. De verlossing van ons lichaam. Ja, dat is het. We zijn geroepen tot één hoop uw roeping. Dat zijn wij. Ja, en hier zien wij de hoop voor het lichaam van Christus, voor een lid, voor elk lid van het lichaam van Christus, nu in de bedeemde genade. Er is zuchten, er zijn ziektes, er is lijden, de hele schepping is in baresnood, we weten het. En een vrouw in baresnood, weet je, die heeft hevige pijnen. Dat is ook de wereld om je heen. We hebben heel veel natuurlijk van Syrië in het nieuws. Maar Syrië is natuurlijk niet de enige plek waar geleden wordt in deze wereld. Er wordt overal geleden. En als je denkt aan de leden van het lichaam van Christus, broeders en zusters, ja, die lijden ook wereldwijd. Ze worden vervolgd, dat weten we. Ja? En het is een gevolg van de zonde in de wereld. De hele schepping zucht en wij zuchten daar ook in mee. Absoluut. De totale schepping, het universum, alles, de mens, dier en plant, alles ligt onder die vloek. Ja? En toch, wij verwachten de aanneming tot kinderen. Wij zijn kinderen, we zijn aangenomen tot kinderen. Maar wat maakt het compleet? De verlossing van ons lichaam. De geest is namelijk al levend gemaakt van ons. Hè? Als je gered bent, is je geest levend gemaakt. En je ziel, die is gerechtvaardigd. Maar je lichaam, er is niks mee gebeurd. Nog niks. Dus ja, dat is de verlossing van je lichaam. Dus je zou kunnen zeggen, ik ben voor 66% ben ik gered. Ja? Als je snapt wat ik bedoel. Voor 2/3. En dat laatste is je lichaam. Dat is je zondige, daar zit je zondige natuur in. En dat hebben we nog steeds mee te maken. Maar hij zegt wel in vers 24, wij zijn in hoop zalig geworden. Dus, wat is die hoop? De hoop voor ons is de verlossing van het lichaam. In deze bedeemde genade. Dat is onze hoop. En die is natuurlijk gecentreerd in Christus. En we spreken hier natuurlijk over die hoop, de verlossing van ons lichaam. Dat is waar ik mij in verheug. Dat is natuurlijk het nieuwe lichaam. Dat is de opstanding. Dus de opstanding is onze hoop. Nou, en die hebben wij in Christus. En dat is wat er gaat gebeuren als je ons komt halen. De opname, zeggen wij dan, dat is in feite onze opstanding. Dat is in feite onze genezing. Mensen willen allemaal graag genezen worden. En natuurlijk snap ik allemaal wel. Maar het gebeurt gewoon niet. Ja, als je naar de dokter gaat, je neemt medicijn in. Maar geen bovennatuurlijke gaven dat mensen genezen worden. Het gebeurt gewoon niet. Zo werkt God nu niet. Maar op dat moment is in één klap iedereen genezen. Heeft hij een volmaakt lichaam zonder zonde. En dat noemt hij de verlossing van het lichaam. En zo zijn we in hoop. Dus hij noemt die verlossing van ons lichaam, noemt hij de hoop. Nou, en dat is iets geweldigs. Zo zijn wij gered geworden en zo zijn wij deel geworden in dat plan van God van A tot Z. Ik bedoel, je komt tot geloof, je gaat geloven. Nou, of je nou gelooft in de opname of niet, dat maakt helemaal geen bal uit. Want je gaat gewoon mee. Ook al geloof je er niet in. Het is namelijk, je zit in het lichaam en het hele lichaam wordt tezamen opgenomen in één klap. Ik had ook een tante en die zei, ja, geloof je dat Jan? Die zat natuurlijk bij mij in de kerk, toen ik er nog in zat. Ja, ik zeg, dat geloof ik, ja. Dat staat toch in de Bijbel? Dat staat er toch? Dat staat er ook. Maar nee, op geen enkele manier, dat was echt onzin. Net zo min als er mensen op de maan gelopen hadden. Dat was ook onzin. Dus dat is allemaal, dat was ook, en dat snap je dan niet, het staat er wel. Maar dat wordt dan misschien weggeredeneerd, ik weet het niet. Ja, maar dit is voor ons de hoop, de verlossing van het lichaam. En we hebben er helemaal niks voor hoeven te doen, alleen door te geloven. Christus zegt, of Paulus zegt ook in Efeze 1 vers 13, laten we er even heen gaan. Efeze 1 vers 13. Op, in welke ook gij zijt, nadat in Christus, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest de belofte. Daar begint het mee. En je gelooft het evangelie van je zaligheid. Nou, we weten dat is Christus is voor jouw zonde gestorven en opstaan. Punt. En dat moet je horen. Natuurlijk, geloven is door het horen, of, ja, door het horen en horen is door het woord van God. Dus dat is het evangelie van je zaligheid. Je moet wel het juiste evangelie verkondigen. Ja? Want anders word je echt niet gered. De keer je laat je dopen, tot vergeving de zonde, dan word je niet gered door dat evangelie. Nee, dit is wat je redding is. En in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, je hoort het en geloof je het, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest de belofte. En dan in vers 14, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing tot prijs zijner heerlijkheid. De Heilige Geest is het onderpand van onze erfenis, de erfenis die wij in de hemel hebben, het eeuwig leven. Dat is onze erfenis. En dan zie je, die hebben wij gekregen, dat is een garantie voor ons, van ons. En ook God die het aan ons geeft, kijk, jij bent van mij en je blijft van mij. Wat er ook gebeurt. Tot de verkregen verlossing. Dat is raar, hè? Tot de verkregen verlossing. Ik heb het dus al gekregen. Ik heb, de erfenis is een bezit, hè? Als je iets erft, is het toch van jou? Het is mijn bezit. Als je een erfenis hebt. Ik heb dingen thuis liggen. Ik heb een mooie Statenbijbel. Uit 1660 of zoiets is het. Dat is van vader op zoon elke keer. En die heb ik toen georven, geërfd. En die is nou in mijn bezit, dat erfstuk. Ja? Dus mijn bezit. En het was altijd al bekend dat die van mij zou worden. De hele familie, er was ook helemaal geen discussie over. Die gaat niet om. Maar hij werd pas van mij toen ik mijn vader stierf. Toen kreeg ik hem. Daarna ligt hij bij ons thuis. De Heilige Geest is ook het onderpand van onze erfenis, het eeuwige leven. Wat ik nu reeds heb gekregen. En hij spreekt hier, maar hij is dat onderpand tot de verkregen verlossing. In het Engels zeggen ze ook de verlossing van de verkregen bezitting. Dus ik heb het al gekregen, maar het is pas in feite werkelijkheid. Kijk in 4 vers 30, hoofdstuk 4 vers 30. Bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt, tot de dag der verlossing. Dat is de verlossing van mijn lichaam. Dan ben ik de aanneming tot zoon, dat ben ik reeds nu in zijn plan. Maar dan zal ik werkelijk daar zijn. En dan ben ik in die erfenis, heb ik de erfenis, de dag van mijn verlossing, dat is mijn opstanding. En dat ik de verkregen verlossing ook werkelijk, ja, hoe zou je het zeggen, fysiek gekregen heb. Ja? Nu is het allemaal in het geloof. Ja? Het is allemaal geestelijk. We nemen het allemaal aan in het geloof, maar je ziet het niet. Maar ik zeg het al vaker, als je het niet ziet, als je het niet ziet, wil niet zeggen dat het niet bestaat. Ik heb God ook nooit gezien, maar hij bestaat wel. En het is met dit ook zo. Dus dat is de verkregen verlossing en dat is mijn hoop. Ik heb er niet voor hoeven te doen, ik heb het alleen maar geloofd en van A tot Z heb ik die erfenis gewoon gekregen. En dat is, als je ons komt halen in de lucht, die verlossing, de opstanding, daar waar ik mij in verheug. Kijk bij mij, een aantal teksten natuurlijk, kennen jullie, 1 Korinthe 15 gaan we even heen. 1 Korinthe 15, we gaan zo met een aantal dingen nog zien hoe die dan er komt. 1 Korinthe 15. Kijk, de opstanding is natuurlijk niet een bedelingswaarheid. De opstanding is voor iedereen. 1 Korinthe 15 vers 21. Want terwijl de dood door een mens is, zo ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk ze allen in Adam sterven, zo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Dus de opstanding is er voor altijd al geweest, die belofte, die is er voor iedereen. We gaan allemaal dood in Adam, maar in Christus zullen we ook allemaal levend gemaakt worden. Zullen we allemaal opstaan. En dat is de belofte geweest, maar dan moeten we opletten. Ja? Want Christus die is geboren op aarde. Hè? Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Hij is gegeven om te sterven voor de zonde van de mensen. Zowel in de bedenkende genade tevoren als daarna. En de opstanding, hij zal terugkomen op de aarde. En hij komt twee keer terug. De eerste keer komt hij terug voor ons. En daarna komt hij terug als wij eenmaal bij de Here zijn. Maar dan komt hij dus met al die tekenen naar deze wereld om te oordelen. En wat gaat hij dan doen? Gaat hij het koninkrijk vestigen? En dan zullen mensen dan zullen ook opstaan. Maar dat is, kijk, hij zegt in vers 23, en iegelijk in zijn orde. Iedereen zal in Christus levend gemaakt worden. Maar kijk, de eersteling Christus. Christus is de eersteling, dus niet Lazarus. Die is ook uit de dood opgestaan. Maar ja, die is hier gestorven. Christus is de eersteling, die is opgestaan uit de dood. En daarna die van Christus zijn in zijn toekomst, in zijn komst. In welke komst? Let op, hè. We zitten hier, we hebben hier de Bijbel. En Paulus gaat het uitleggen over de opstanding. De opstanding, niet voor ons, maar ook in het licht van het programma van Gods genade. Zonder de opstanding is er geen eeuwig leven. Dus hier spreekt hij over, kijk, daarna zal het einde zijn wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben, alle heerschappij en alle macht en kracht. Wanneer gaat Christus alle vijanden vernietigen? Dat gaat hij doen als hij terugkomt naar deze aarde, op deze aarde en straks ook in het koninkrijk zal alle vijanden zullen, ja, die zullen vernietigd worden. Want hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Christus zal eenmaal in de toekomst zal hij als koning heersen. Nu is hij de koning der koningen. Maar hij is niet een koning die heerst. Hij is het hoofd van het lichaam. Ja? En de verkondiging is nu niet heersen. Heersen heeft met regeren en onderdrukken te maken. De vijanden. Nu is het genade en vrede wat aangeboden wordt. De gekruisigde en opgestaande Christus. Dus in die zin is het niet, hij moet als koning, maar dan hebben we het over de toekomst, als de vijanden onder zijn voeten gelegd zullen zijn. En dan zie je de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen, doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt, die hem alle dingen onderworpen. Hij, misschien een beetje moeilijk, maar uiteindelijk, kijk, in vers 28, alles zal aan Christus worden onderworpen, de dood zal ook niet meer zijn. Dus als eenmaal een duizendjarig koninkrijk is aan het eind, dan is de dood er nog en de hel. En dan krijg je de witte troon. Die zullen allemaal verdwijnen. En dan zou je er nog maar één ding over hebben. God is alles en in alle hier op aarde in het koninkrijk. Kijk, maar wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de zoon zelf onderworpen die hem alle dingen onderworpen heeft. Opdat God zij alles en in alle. Ja, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest zijn natuurlijk allemaal één. Maar het is God de Vader en dan heb je de Zoon en dan heb je de Heilige Geest. Dus de Zoon is onder de Vader. In die zin. En dan zie je, God zei alles en in allen. En dan zie je dus even in een notendop. Oké, in Christus zal iedereen levend gemaakt worden. In Adam sterft iedereen. Maar de voorwaarde om levend, eeuwig leven te hebben, moet je wel in Christus zijn. In Adam zijn we bij geboorte. Dat staat hier ook duidelijk. Gelijk ze allen in Adam sterven, dat is duidelijk. Maar als je erachter zet, ook zullen zij, zullen zij ook, en dan staat er, allen in Christus, nee, staat in Christus allen levend gemaakt worden. Dat betekent, je moet eerst in Christus zijn en dan ben je dus levend gemaakt. Dus geen tekst van, oké, dus iedereen is in Adam en ook is iedereen automatisch in Christus gered. Nee. Nee, echt niet. Je moet eerst Christus aannemen en dan ben je in Christus en dan zal je levend gemaakt worden. En dan is de eerste in Christus en daarna die van Christus zijn in zijn komst. Dan spreekt hij over de opstanding van de koninkrijksgelovigen die het koninkrijk ingaan. Vaak leest men ons hier. Hier staat bij ons, die van Christus zijn. Dat wil zeggen, zij die van Christus zijn. Maar hij spreekt niet over wij. Want kijk, Paulus gaat dan over onze opstanding praten. En dat doet hij pas in hoofdstuk, ook in dit hoofdstuk, maar in vers 51. Kijk, de opstanding is geen verborgenheid. De komst van Christus naar deze wereld is niet iets wat verborgen is geweest. Dan heeft het over Christus naar deze aarde. Maar dat is geen verborgenheid. Het is altijd al geprofiteerd geweest. Christus spreekt er zelf ook komen. Dan zullen jullie de zoon des mensen zien komen met grote kracht en heerlijkheid. Dat was iets wat in het Oude Testament al gezegd was. Dus Christus vervulde gewoon Die bevestigt eigenlijk wat de profeten zeiden over zijn komst. Maar let op in vers 51, daar zeggen wij, daar zien wij iets staan. Ik zeg u een verborgenheid. Ik zeg u iets wat verborgen is geweest, geheim. Wij zullen, en nu spreekt hij over wij, niet die van Christus zijn, of zij die van Christus zijn, dat heeft hij over zij eigenlijk. Maar nu spreekt hij over het lichaam, wij. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt destijds, in een ogenblik met de laatste bezuin, want de bezuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Dat betreft ons lichaam, hè? Onze ziel is namelijk al onsterfelijk. Het gaat over ons lichaam. Hier zie je dus wat er gebeurt met de komst van Christus. Het is dus een verborgenheid. Als het over ons gaat. En dat heeft alles te maken met die bedeling der genade. En dan zal je dus ook zien, de komst van Christus, als hij komt, is dus niet hetzelfde als de komst van Christus, zoals we net in de evangelie lazen. Het is duidelijk anders. En je ziet hier, het gaat in een punt destijds, ja. Deze komst was dus onbekend en het was verborgen. Je zou kunnen zeggen, top secret, ja. Het was compleet geheim gehouden. Al die tijd, tot de apostel Paulus kwam en die openbaart dat. Hij zegt, het was een verborgenheid. Kijk, en als je, wat wij net lazen, hij zal al die voeten, wat wij in de versen 22, 23, 24 over de koning heersen en zijn vijanden onder zijn voeten werpen. Waar denken we dan aan? Wat hebben we net gelezen? Matthäus en Lucas. Link dat samen. Dan zie je die verdrukkingen, je ziet oorlog, je ziet krachten de hemel zullen bewogen worden en de vijanden zullen onder zijn voet. En hij zal komen, hoe? Met grote kracht en heerlijkheid. Om te oordelen. Ja, daar spreken die versen over, ja, inderdaad. Maar bij deze verborgenheid zie je dat helemaal niet staan. Hij zegt, hey, jullie zullen een ander lichaam krijgen in een punt destijds. En let op, hè. En het was verborgen. Gaan we mee naar Filippenzen 3, vers 20. Filippenzen 3, vers 20. Maar onze wandel is in de hemelen. Nu reeds. Zal zijn in de hemelen. Nee, is in de hemelen, staat er. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Dat hebben we net in 1 Korinthe 15 gelezen. Dat is een verborgenheid. Opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Dit heeft een invloed op jouw denken en jouw functioneren, op je emoties. Als je dit weet. Als je dat gaat door elkaar ingooien en je, wat we net in de evangelie lazen, de komst van Christus en dan komt hij naar de aarde met al die tekenen, wonderen en oorlogen en je denkt dat je daar doorheen moet, dat heeft een effect op jou. En dan zie je ook in vers 17 ook, dan val je dus onder die waarschuwing. Daar waarschuwt Paulus voor. Je ziet in deze verse dus, wij verwachten hem uit de hemel. Maar wat lees ik niet? Ik zie helemaal niet dat ik op tekenen moet letten. Hij zegt, hij komt, wij verwachten hem, hij komt, wij verwachten hem in de hemel. Maar er staat niet bij. Dus als je al die tekenen ziet gebeuren, wat we net lazen in de evangelie. Dat lees je helemaal niet. Het is zonder tekenen, het kan dus op elk moment gebeuren. En het is ook hemels. Dus nu moeten we ook zo gaan denken. Anders vallen wij onder die waarschuwing van vers 17 tot en met 19. Wees mede mijn navolgers, broeders. En let op degene die al zo wandelen. Gelijk gij ons wat een voorbeeld hebt. Dat moeten we doen. Dus let op hoe Paulus wandelt. Wat hij leert. Want velen wandelen anders van welke ik u dikmaals gezegd heb. En ook wenende zeg dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welke einde is het verderf, welke God is de buik en welke heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Ja, die bedenken aardse dingen. Hij zegt, onze wandel is in de hemelen. Maar wat ik net al zei in het begin, ik wist vroeger ook als kind, de Heer Jezus komt naar beneden, die komt naar beneden, die komt naar de aarde. Dat was duidelijk uit de evangelie. Want dat klopte wel. Het punt is ook niet of het Bijbels is, het punt is of het volgens de bedeling is. In welke bedeling leef jij? Als je in de bedeling der genade leeft, dan zit je in vers 20 en 21. Maar als jij denkt dat jij in de evangelie in dat programma leeft, dan ga je ook zo denken. Dus hij komt op aarde. Dus dan ga je ook aards denken. Dat staat hier ook. Die aardse dingen bedenken. En wat is het einde daarvan? Als je in dat denken zit, verderf niet dat je eeuwig verloren gaat, maar dat je een verderfelijk verstand krijgt. Paulus spreekt meermalen over geloven in verband met verderf. Hun denken wordt bedorven. Verkeerde begeerlijkheden. Je gaat aards denken. En dan zie jij zelfs een vijand van het kruis, noemt hij dat. Dus let op, hè. Blijf hierbij. Wij verwachten hem in de hemel. En de laatste, tenminste de laatste tekst nog niet, maar we gaan even 1 Thessalonicenzen 4 vers 13. En dat zijn, er zijn meerdere verwijzingen naar, maar dit zijn toch wel de meest bekende. Tenminste, wat ons, ik hoop het voor jullie ook. En dat geldt dus voor elk lid van het lichaam van Christus. Kijk, doch broeders, ik wil niet dat gij onwetend zijt. Hij wil dat jullie het weten. Je moet het weten. Van degene die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opstaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Dat is de voorwaarde. De voorwaarde is gewoon dat je gelooft dat Christus stierf voor je zonden is opstaan. Het staat helemaal niet bij dat je gedoopt moet zijn, of dat je dit moet of dat moet. Gewoon geloven, dus de geredde persoon. Elk lid van het lichaam van Christus. Ook die niet het woord in waterrecht snijden. Als je maar een lid van het lichaam. Daarom zei ik net al, er zijn er ook gehad, die geloven niet in de opname. Maar je gaat wel mee. Want de voorwaarde is niet of je erin gelooft. De voorwaarde is of je lid van het lichaam van Christus bent. En dan zei je, zie je, dan zal hij wederbrengen met hem. En, want dat zeggen wij door het woord des Heren. Paulus heeft een openbaring gekregen, dus het woord des Heren, want hij wist het ook niet. Hij kende alleen maar de komst voor het volk Israël op aarde. Nu heeft hij een openbaring gekregen. Dus nou zegt hij ook door het woord des Heren, dat wij, heb je het weer, wij, die levend overblijven, en wij, dat is het lichaam van Christus, zullen tot de toekomst, of tot de komst des Heren, niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bezuin Gods nederdalen van de hemel en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Dus hoe gaat het? Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. En voor hoe lang? Voor altijd. Voor altijd. Dus niet ook te leren van, ja, we komen later mee terug. Ja, dan ga je weer twee programma's door elkaar heen mengen. Voor altijd. Paulus zegt in 2 Korinthe 5 ook. Dan, we hebben een plaats eeuwig in de hemelen. Ja, maar de Heer Jezus gaat op aarde regeren, toch? Ja, maar toch zijn wij eeuwig in de hemelen en we zullen altijd met de Heer wezen. Staat er gewoon. Maar je ziet hier ook weer, elk lid, dat wil zeggen, zal worden opgenomen. We hebben gezien hoe dat gaat. Je krijgt op dat moment in een split zeker krijg je een ander lichaam. Dat moet. Want de verderfelijkheid, de zonde, je hebt een zondig lichaam, dat wordt vervangen. Of veranderd, zegt hij eigenlijk. In een onsterfelijk lichaam, zonder zonde. Het gebeurt is in een flits. Het is ook, kan op elk moment gebeuren. Paulus geeft nergens aan van, daar moet je op letten en daar en daar en daar. Nee, dus dat is ook het. Hij zegt ook, Titus, verwachtende de hoop. Dat betekent, ik verwacht hem dus, elk moment kan hij gewoon komen. Er is niet iets waar je naar uit moet kijken, waarvoor je denkt, oh, nu komt hij. Nee, we worden niet voor de gek gehouden hoor, echt niet. Maar elk lid van Paulus, want die was het eerste van het lichaam van Christus, want hij spreekt over wij worden opgenomen. En degene die reeds bij Christus zijn, ja, dat is de vraag, ja, maar hoe zien die er dan uit? Ja, nou, volgens mij in de Bijbel spreekt hij over, die hebben witte gewaden aan. Lees maar in de openbaring, de zielen die onthoofd waren. Vanwege het getuigenis, de ziel in de hemel had een wit gewaad aan. Waarom is dat? Nou, omdat je nog niet dat nieuwe lichaam hebt gekregen. Maar ze krijgen allemaal lichaam. Dus de broeders en zusters die reeds bij de Heer zijn. En denk bijvoorbeeld aan de apostel Paulus. Die zal met ons opstaan. Als de Heer nu komt, gaan de graven open. Gelovige broeders en zusters die reeds bij de Heer zijn, zullen dat lichaam krijgen. En wij gaan tezamen, op dat moment krijgen wij 1 Korinthe 15... split second dat nieuwe lichaam. En dan gaan we, hup, in één keer de hele. Nou, dat is een gebeurtenis, zeg. Als je er zo over nadenkt. Dat zijn miljarden broeders en zusters die tegelijk omhoog gaan. Of de wereld ziet, ik denk het niet. En die stem van de archangels, die zullen wij ook alleen horen. Maar zo gaat, dat is het enige. Een stem van de archangels en de bazuin van Gods. Zo komt Christus naar beneden van de hemel. En wij zullen, wat staat daar, hem tegemoet gaan in de lucht. En zo zullen wij, dus hij komt helemaal niet op aarde. Nee, dat klopt. Hij komt niet op aarde, want wij gaan hem tegemoet in de lucht. Dus niet, wij gaan hem tegemoet, ja weet ik veel, in Parijs. We gaan erheen. Nee, we gaan allemaal de lucht in. En als je de evangelie leest, dan lees je heel duidelijk dat hij naar beneden komt. Met grote kracht en macht en heerlijkheid. En dan, nou gaan we van de handeling even zelf met mij. En zo werd ik, nou laat ik zo zeggen, op het verkeerde spoor gezet vroeger. Dat ik dacht, ja. En weet je, dat is omdat het je geleerd wordt. Ik zeg niet allemaal opzettelijk, dat zeg ik niet. Maar het werd me wel geleerd. En dat was een gevolg vanwege het feit dat men het woord de waard niet recht snijdt. En dan is de Bijbel gewoon één geheel. En ja, je gaat bladeren en maar je komt in verwarring. Je gaat dingen door elkaar heen gebruiken. Kijk, handeling 1 vers 11. Christus gaat, die is omhoog gegaan. Kijk in vers 9. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen en daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En als zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Zie je? Dat zijn engelen. Het zijn mannen met witte kleding. Zo ziet een engel eruit. Dus niet volgens de plaatjes die je elk jaar ziet met kerstmis en schilderijen. Er zie je natuurlijk vleugels en lange haren. Nee, in witte kleding. Het zijn mannen. En die stonden daar en die zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel. Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs hij hem. Gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. Dus hoe komt hij terug? Nou, zoals hij weggegaan is. Dus, en hij zegende hen, hè. Dus hij, zoals hij daar omhoog ging, zo zal hij op dezelfde manier naar beneden komen. En ik denk, ja, oké. Hoe is dat dan? Nou, je ziet daaronder allemaal verwijzingen staan. Daniël 7 vers 13 bijvoorbeeld. Daar gaan we niet heen hoor. Ik zal het wel even voorlezen. Verder zag ik in de nacht gezichten en ziet, er kwam een met de wolken des hemels als eens mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen en ze deden hem voor dezelfde naderen. Je ziet hier in Daniël 7 vers 13 is al geprofeteerd dat hij zal komen met de wolken des hemels als eens mensenzoon. Dat is Christus, de zoon des mensen. Dus in Daniël, honderden jaren voor Christus, is reeds geprofeteerd dat hij naar beneden zal komen. Op de wolken. Hier gaat hij omhoog, hij verdwijnt in de wolken. Na zijn opstanding naar de hemelvaart. En er is gezegd, hij zal eenmaal ook weer op diezelfde manier, zal hij ook terugkomen. Nou, in feite wordt dat door de Heer Jezus dus bevestigd. Dat hebben we net in Matthäus gelezen. Dat hij zegt over, dan zult gij de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Niet meer als het lam ter slachting, zo kwam hij de eerste keer. Maar nu met macht, grote macht en heerlijkheid. Om oorlog te voeren. Vergezeld gaande met die jaren van verdrukkingen en ziektes en plagen en geweld van de natuur en oorlogen. En dan komt hij definitief afrekenen. En dat is de tweede komst. En dan zie je, dus hier in handelingen 1, wordt het opnieuw bevestigd dat hij zo zal komen naar beneden zoals u hem weg hebt zien gaan. Waarom? Nou, omdat Christus is gestorven. Maar hij is opgestaan. Dus het wordt weer opnieuw bevestigd. Zoals hij weg zal gaan, zo zal hij ook op de wolken weer terugkomen. Want dat is ook al geprofeteerd. Dus die engelen bevestigen dat opnieuw. En zo meteen als je in de openbaring leest, ga hem niet doen. Dan kan je het ook zien. Dan zie je hem ook terugkomen. Hoe? Ook op een wit paard. Met de engelenlegers. Dan gaat hij, komt hij in grote krijg en in oordeel. Dat gaat vergezeld met de tweede van komst van Christus naar beneden. En er zijn veel gelovigen die denken dat ze nu in die tijd leven in openbaring. En denken aan die komst. Wow. Ja, dat heeft invloed op jou. Ja? Maar dat is niet waar wij over praten. Absoluut niet. Maar ga even mee naar Zacharia 12. Het ene laatste Bijbelboek uit het Oude Testament. Als de engelen zeggen, hij zal zo komen zoals jullie hem hebben. Nee, hij zal zo terugkomen zoals je hem nu hebt zien heenvaren, ja? Nou, Ik ga even naar Zacharia 14, vanwege de tijd, 14 vers 4. En zijn voeten zullen te dien dagen staan op de olijfberg, die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. En de olijfberg zal in twee gespleten worden, naar het oosten en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn. En de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden en de helft is zelfs naar het zuiden. En dan zult gij lieden vlieden enzovoort enzovoort. Christus, toen hij heen voer met de apostel om zich heen, stond op de olijfberg. Ja? En toen ging hij omhoog. En zo zal hij ook weer terugkomen. Wat zie je daar staan? Zijn voeten zullen te dien dagen, en dat heeft altijd te maken met de dag des Heren, met de 70e jaarweek, het heeft altijd met openbaren te maken. Te dien dagen zullen zijn voeten weer op de olijfberg staan. Maar dan zie je, met kracht en macht. Op de aarde. Terwijl wij lazen bij ons, als die komt, komt hij niet op de aarde, want wij gaan hem tegemoet in de lucht. Zie je dat heel duidelijk anders iets is. Dit gaat weer gepaard met allerlei geweld. Kijk, als je in hoofdstuk 13 vers 6 leest. En zo iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmede ik geslagen ben in het huis van mijn liefhebbers. In het huis van mijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zegt de Heer Jezus. Dit gaat over de Heer Jezus. De wonden in zijn handen zijn ook al geprofiteerd. Daar ben ik mee geslagen in het huis van mijn liefhebbers, mijn vrienden. Zijn volk. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder. Tegen de man die mijn metgezel is. Wie is de metgezel van Jehovah? Van God. Wie kan nou zeggen, ik ben de metgezel van God? Er kan er maar één zijn hoor, dat is Christus. Hij en de Vader zijn één. Niemand is gelijk aan God de Vader dan Christus alleen. En zwaard ontwaakt tegen mijn herder. Dat is het behaagde de Heere, wat? Zijn zoon te verbrijzelen. De goede herder. Die zie je het staan. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Dat is de kruisiging. En dan, het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heere, de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden. En de geest geven, maar het derde deel zal erin overblijven. En dan zie je, ik zal dat derde deel in het vuur brengen en ik zal het louteren enzovoort. Je ziet allemaal verdrukking. Vers 4, hoofdstuk 14, er komt die dag en er zullen ze tot een roof uitgedeeld worden. In vers 2. Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem te strijden verzamelen. Zie je? Vreselijke dingen. De stad zal ingenomen worden. De huizen zullen geplunderd. De vrouwen zullen geschonden worden. Twee derde zal uitgeroeid worden in Israël. Dat is ongelooflijk. En dan zie je vreselijkste dingen. Vers 3. De Heer zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen. Gelijk hij ten dagen als hij gestreden heeft, ten dagen des strijds. En dan zie je zijn voeten zullen staan. Er is meer over te zeggen hoor. In vers 6 zie je, er zal dikke duisternis zijn ten dien dagen. Vers 7, het zal een enige dag de Heer bekend zijn. Het zal nog nacht zijn. Het zal vreselijk zijn. Dikke duisternis. Verdrukking, oordeel. Dat gaat vooraf aan de tweede komst van Christus op de aarde als je op de olijfberg staat. En dan komt hij zijn volk verlossen. Maar dat is, let op, dat is dus niet onze verlossing. Waarom is de opname? De opname is, heeft alles te maken, hè, want we zijn natuurlijk in Titus, wij verwachten de komst van de Heer in de lucht. En dat is om zijn plan af te kunnen maken. De plan wat God heeft met deze wereld. Efeze 1 vers 10. Dat zegt hij toch? Dat wat in de hemel is en wat op de aarde is, alles in Christus wederom in Christus te brengen. In de bedeling van de volheid der tijden. Efeze 1 vers 10. Is zijn plan, dat wat in de hemel is in vijandschap en wat op aarde is in vijandschap, om dat weer in Christus terug te brengen. En Jesaja leert duidelijk dat zijn zwaard zal gewet worden waar in de hemel. Het oordeel begint in de hemel en het eindigt op aarde. En Satan is uit de derde hemel geworpen in de tweede. Waar hij is de overste van de macht, de lucht en van deze wereld. Maar voordat hij de aarde gaat bevrijden, zal eerst de tweede hemel bevrijd moeten worden. En dat gaat gebeuren. Vandaar, als hij hier op aarde schoon schip wil houden, moet eerst het lichaam van Christus worden weggenomen, zodat hij zijn plan op aarde kan gaan vervolmaken met zijn volk Israël en met de wereld. Vandaar worden wij opgenomen. Weg hier van deze wereld. Dan is Gods plan met het lichaam van Christus en we denken de genade is af. En dan zijn wij daar in de derde hemel en dan gaat het oordeel komen. En dan begint het, wordt de tweede hemel wordt gereinigd, lees in de openbaring. Dan worden wij daar geïnstalleerd en dan gaat hij naar de aarde en dan wordt Satan ook daar weggeworpen. En dan zal Christus Heer en Meester en de koningen zijn. Dus let op, hè. Dus ja, de tweede komst, gaan mee, jij zei het al in je inleiding Hans, 1 Thessalonicenzen 1 vers 10. De opname is dus juist om ons te redden van die komst naar de aarde voor deze wereld. 1 Thessalonicenzen 1 vers 10. Kijk, en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Dus God dienen in vers 9 aan het eind. En dan, dewelke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus die ons verlost van de toekomende toorn. De toekomende toorn. De komst, de toorn, waar Openbaring over spreekt, gaan wij niet meemaken. En dat heb ik, en dat zullen jullie ook wel mensen, misschien heb je zelf ook al in geloofd dat je dacht, ik zit ook in die tijd. Maar Paulus zegt juist, nee, wij zijn juist verlost. We zijn verlost. Ja, hij gaat ons verlost. Nee, we zijn. En hoe doet hij dat? Door het lichaam van Christus weg te nemen. Want die toren is niet voor het lichaam van Christus. Dat wil niet zeggen dat wij geen tegenslagen, geen lijden, geen oorlog meemaken. Dat is wel zeker zo. Maar niet in verband met wat wij lezen onder het programma wat hij heeft met volk Israël en de antichrist die dan gaat regeren. Want de antichrist is een roede in Gods hand om Israël te zuiveren, de ware en de valse Jood. En de hele wereld uiteindelijk te gaan oordelen, die moeten allemaal hun keus maken. Maar wij worden gered juist van die komst die geprofeteerd is. En die was geheim gehouden. En pas aan Paulus geopenbaard, omdat we het spreken over een heel andere bedeling. En als je kijkt in hoofdstuk 5... zegt hij ook in vers 1 van de tijden en gelegenheid. Hele broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijft. Tijden en gelegenheden, dan hebben we altijd te maken met het profetisch programma. Want dan heb je tijden, we hebben nou geen schema, maar we kunnen een prachtig schema maken van een profetisch plan. En de tijdlijn met Daniel, die schrijft erover. En kun je het uitrekenen wanneer die geboren wordt. Er staat precies hoe lang de grote verdrukking duurt. Dat weet je, dat staat allemaal beschreven keurig. Maar bedenk de genade, lees je helemaal niks over tijden en gelegenheid. Niks. Maar hij zegt, jullie weten het wel. Want hij heeft het aan u verteld. De dag des Heren. De dag des Heren. Dat wil zeggen. Dat is de Heren alleen verheven. Ja, ik wil even met jullie. Dan ga ik bijna afsluiten. Even naar Jesaja toe gauw. Jesaja 2. Jesaja 2. Wat is nou de dag des Heren? Wat is nou. Waarom dan de opname? God heeft een plan om alles in Christus te brengen. En kijk, uiteindelijk gaat het erom, in Jesaja 2 zelf, de hoge ogen der mensen zullen vernederd worden en de hoogheid der mannen zal nedergebogen worden. En de Heere alleen zal in die dag verheven zijn. Want de dag des Heeren, der Israëlen, zal zijn tegen alle hoogvaardigen en hoger en tegen alle verhevenen, opdat hij vernederd worden. In Jesaja 34 vers 5 zie je dat oordeel, de dag des Heeren, begint in de hemel. Maar dat gaat om dat als alles in Christus is, wat wil dat zeggen? Dat er één verheven is. En dat is Jehovah God, ja, Christus. Ja? Dus ja, dan zie je heel duidelijk, daar gaat het om. Daar gaat het om. En is de opname dan een zoethoudertje? Dat wordt wel eens gezegd, hè? Een zoethoudertje voor ons om ons hoop te geven. Want dan denk je ook, ja, 2000 jaar moeten ze hem maar verwachten. En hij komt maar niet. Het is een beetje net alsof je een worst voorgehouden wordt, weet je, en die je maar niet krijgt. Dat zou je kunnen gaan denken. Maar het is geen zoethoudertje, want wij gaan het allemaal meemaken. Die opname. Dus degenen die al gestorven zijn, die in die verwachting geleefd hebben, gaan die opname gewoon meemaken. Want de hoop is niet, oh de Heer, want dat hoor je wel eens, hè. Oh, het zit allemaal zo tegen. En oh, kijk wat er allemaal gebeurt in de wereld. En ik word bang. En oh, mensen, kinderen. Laat de Heer maar komen en dan gaan we weg. Ja, dan is het inderdaad. Dan kan de ongelovige zeggen, kijk. En wij mogen zeker lekker in de rotzooi zitten. Ja, en wij mogen het allemaal. En jullie gaan lekker weg, ja. Nee, daar is de opname niet voor. Want allen die godzaliglijk zullen leven, zullen wat? Vervolgd worden. Dus daar is het niet voor hoor. Het heeft puur te maken met zijn plan. Profetisch plan gaat weer in werking waar het gestopt is bij Stefanus. En het lichaam van Christus, nou, er is een tijd dat de bedelende genade over is. Absoluut. Maar wij gaan die opname dus allemaal wel meemaken. En ik heb die verwachting, maar ik weet ook, misschien maak ik het ook niet mee. Nee, dat zeg ik niet goed. Misschien maak ik het niet mee in levende lijven voordat ik in het graf lig. Dus ik hoop ook altijd, ja, ik hoop dat die komt. Ik hoop dat die komt als ik leef. Maar niet om te ontvluchten. Nee, zeer zeker niet. Het heeft alles met zijn plan te maken. En de bedeling der genade is al 2000 jaar lang. En Paulus en Petrus allebei noemen het de langmoedigheid Gods. Ja, daar ben ik dankbaar voor. Want ja, als die langmoedigheid niet 2000 jaar was geweest, maar ik noem maar wat, 1970 jaar. Nou, dan had ik er niet geweest. Dus ik ben blij dat hij langmoedig is geweest. Dus met andere woorden, dat is de langmoedigheid van God, dat hij nog steeds de wereld zijn genade en vrede aanbiedt. Maar daar is op een gegeven moment een grens aan natuurlijk. Hè? Maar ja, laten we niet egoïstisch zijn, ja. Maar laten we er wel naar uitzien. En zo weten we ook zeker dat we het mee gaan maken. Maar ook dankbaar dat de wereld nog steeds onder die langmoedigheid van God is. En daardoor nog steeds onder deze boodschap gered kan worden. Want als hij komt, ja, ik geloof nog dat de grote verdrukking niet gelijk geschiet, maar er zit een kleine overgangstijd tussen. En dan zal die generatie uitsterven. En dan gaat het profetische programma verder draaien. Dus iedereen die nu de keuze niet maakt, kan niet zeggen, ja, straks krijg je nog een kans over. Dus nu is het tijd om gered te worden en zaag te worden. Dus wij worden niet voor de gek gehouden met de opname. Het kan elke dag, het kan ook over 100 jaar. Maar de hoop komt 100% uit. En dan is onze verwachting echt niet te vergeten hoor. Dus als Paulus zegt verwachtende, ja, ik verwacht hem elke dag. En ik weet dat ik het mee ga maken. Maar ik weet ook, ja. Het staat ook niet in de Bijbel dat je moet verwachten dat je. Dat, ja, er staat niet in de Bijbel wanneer die komt, dat weet je gewoon niet. Dus ook geen tekenen en zo waar naar moet kijken. Ja, goed, de wereld is in verval. En er gebeuren vreselijkste dingen. Maar als ik hou van geschiedenis. Als ik de geschiedenis lees, nou ga maar eens lezen wat in Europa aan bloed gevloeid is hoor. En er zijn door al die aanslagen, ja dat klinkt wel raar, zijn veel mensen omgekomen. Maar als je vergelijkt met vorig jaar, de jaren ervoor, zijn het er toch minder. Het is vreselijk, maar het Romeinse Rijk was ook vreselijk. Met Hitler was ook vreselijk. Het is al die eeuwen vreselijk geweest. Dus laat je hoofd niet gek maken. Wat kan je verwachten van een wereld in zonde? Maar wij hebben een ander perspectief. In welke situatie dan ook, dat hij ons zal komen te halen. Het zij dat we leven, het zij dat wij dood zijn. Maar dan zullen we eeuwig in de eeuwige heerlijkheid bij hem daar zijn. Vader, wil u danken voor deze heerlijke boodschap. En dat maakt ons blij en dat maakt ons verheugd. En wij verheugen ons ook daarin, Vader. Dank u wel voor deze genade. In Christus' naam. Amen.